Goedemorgen, broeders en zusters. We gaan met elkaar lezen uit Spreuken 3, zoals al gezegd. En we lezen vanaf vers 1. Spreuken 3, vanaf vers 1. Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet en laat je hart mijn geboden in acht nemen. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Mogen goede tierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals. Schrijf ze op de tafel van je hart. Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken. Wees niet wijs in je eigen ogen, vrees de Heere en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen. Vereer de Heere met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Mijn zoon, verwerp de vermaning van de Heere niet en heb geen afkeer van zijn bestraffing. Want de Heere straft wie hij lief heeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is. Tot zover dit gedeelte. Spreuken staat helemaal in de context van een vader die zijn zoon onderwijst, die zijn kinderen onderwijst. Zoals we in vers 1 lazen, hè, mijn zoon vergeet mijn onderricht niet. En vers 11, mijn zoon verwerpt de vermaning van de Heere niet. Dus het is hier een vader aan het woord die zijn zoon onderwijst. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, het hele boek heeft de tendens van de vader die zijn zoon erop wijst en aanspoort om op de juiste weg te wandelen. Om op het pad ten leven te wandelen. En hij geeft daar heel veel praktisch onderwijs in. Om bijvoorbeeld niet achter de vreemde vrouw aan te gaan, maar één vrouw uit te kiezen. Als hij wat groter geworden is, om daar zijn leven mee door te brengen. Hele praktische adviezen. Maar eigenlijk begint zijn onderwijs hier in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 1 en 2 zijn wat meer beschrijvend van aard. En hoofdstuk 3 begint hij echt met een aantal aansporingen te geven aan zijn zoon om op die weg ten leven te wandelen. Zodat hij niet verloren zal gaan, maar zodat hij het leven zal leven. Een leven met God. En wat ik eigenlijk wil doen deze morgen is, we kunnen niet al die adviezen met elkaar behandelen, dat zou een lange dienst worden, maar ik wil er twee uitlichten. Eigenlijk de eerste twee, vers 5 en vers 6. Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet, als de eerste. En de tweede, ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. En we zouden boven de preek kunnen zetten twee houdingen, twee voortdurende houdingen die nodig zijn om te blijven op de juiste weg. Dus twee houdingen die je eigenlijk bewaren en beschermen, zodat je niet van de weg afdwaalt. Over het niet van de weg afdwalen gesproken. Wij hebben, Paul en ik hebben anderhalve week terug of zo een film gezien. Time Changer heette die. En misschien kent u hem wel. Maar dat heeft een enorme impact gemaakt. Dat heeft heel veel raakvlak ook met dit thema. Die film gaat over een professor die op een soort bijbelschool, seminari in Amerika, les geeft. Hij is daaraan verbonden als professor in een college van een stuk of 6, 7 andere professoren. En dat is ergens in 1870, als ik me goed herinner, in Amerika. Dus een, zeg maar 150 jaar geleden. En hij is bezig met een boek, om een boek te schrijven. Over een bepaald onderwerp. En ja, om de verkoop eigenlijk te stimuleren van dat boek, wil hij heel graag een recensie op de achterkant van zijn boek hebben van dat seminarie. Dus dat zij dat boek aanbevelen, zoals we dat ook kennen in onze tijd. Een recensie, een aanbeveling. En ze hebben de regel daar, op dat seminarium, dat ze uniform moeten zijn als college van professoren, voordat zeg maar zo'n recensie geplaatst mag worden. Nou, daar komt, zo begint de film ook, er is een vergadering waar hij zeg maar eigenlijk zijn, nou ja, de conceptversie van het boek voorlegt. De andere professoren hebben het gelezen. En ze zijn allemaal, nou ja, enthousiast en ze geven hem eigenlijk allemaal hun goedkeuring. Van ja, dat is een mooi boek, het is heel erg waardevol en een geweldige aanvulling. Maar één professor is ziek en die komt dan toch op het laatste moment nog binnenvallen, hè, zoals het alleen in een film gaat. Maar hij komt binnenvallen en hij geeft zijn afkeur. Hij is er niet mee eens. En waar is hij het niet mee eens? Hij zegt, nou, op pagina 76 in jouw boek, daar schrijf jij over het feit dat het goed is om een wet, een morele wet van God, bijvoorbeeld je zal niet stelen, dat het goed is om dat te onderwijzen in de maatschappij, los van dat je zegt, God zegt, je mag niet stelen. Want, zo redeneert die professor in die dat boek heeft geschreven dus, het is goed om de wetten van God in de society, in de maatschappij te hebben, want dat is al goed op zichzelf. Dan zou je denken van, oké, hij gaat helemaal los op dat stukje. Van, nee, we moeten de wetten van God moeten we niet loszien van de autoriteit van God. We moeten zeggen, God zegt dat je niet mag stelen. En hij gaat helemaal los daarop, die andere professor. Van, dat is zo belangrijk en dit en dat allemaal voor argumentatie. En die andere professor heeft zoiets van, waar heb je het over? Is dat nou zo belangrijk dat we erbij zeggen, ja, God zegt je mag niet stelen? Maar ja, hij heeft die 100% nodig. Hij heeft alle professoren nodig om die recensie op zijn boek te krijgen. Nou, hij is zelf helemaal boos op die andere professor, die oudere professor, die kerel die boeken had geschreven, die is wat jonger. Maar ja, de voorzitter van de vergadering zegt van, nee, we moeten die 100% hebben. Nou, probeert hij eerst nog de regels te omzeilen. De vergadering wordt trouwens geschorst. En dan probeert hij de regels te omzeilen dat hij met 75% er ook zal komen. Je weet het hoe het gaat, hè. We kennen ons eigen hart. Maar ja, hij komt er niet onderuit, want hij moet die goedkeuring van die professor hebben. Die professor zegt tegen hem, die oude professor, die zegt, je moet naar mijn huis komen. Nou, wil hij eerst niet. Maar na een week, ja, begint er toch zijn vrouw, zegt van, nee, je moet gaan. Nou, hij luistert tenslotte naar zijn vrouw, veel te laat, zoals we mannen vaak doen. Hij gaat uiteindelijk naar die oudere professor, zijn huis. En dan zegt die professor, je moet naar mijn schuur komen. En je raadt het al, wat staat er in de schuur? Een tijdmachine. Films met tijdmachines zijn best wel leuk soms. Maar die professor, die heeft een reis gemaakt in de tijd. Hij is in de 21ste eeuw geweest, in onze tijd, die oudere professor. En hij zegt, ik ga niet met jou in debat, waarom het zo belangrijker is, maar je moet zelf, ik heb een reis voor jou georganiseerd, je moet zelf gaan. Nou, die jongere professor, tijdmachine, dat kan toch helemaal niet. En nou, uiteindelijk, na veel vijf en zessen, hij maakt een reis naar onze tijd. Een 18e eeuwse professor. Nou, heel erg leuk, hè? Hij komt daar in zijn 18e eeuwse outfit met een grote baard. Nou, tegenwoordig is dat ook weer in natuurlijk, maar hij komt daar als een eend in een vreemd pakhuis, staat hij daar in de 21ste eeuw. En wat hij daar meemaakt, dat schokt hem enorm. Zoals je wel kan voorstellen. Amerika in de 18e eeuw was enorm godsdienstig. Iedereen, bijna iedereen, ging naar een kerk. Het christendom was helemaal ingeburgerd in de maatschappij. En hij komt in de 21ste eeuw. Hij gaat ook naar een kerk toe. En nou, die kerk, ze hebben allerlei activiteiten. En het is allemaal geweldig. Ze hebben maandagavond een basketbalwedstrijd. Dinsdagavond hebben ze honkbal. Woensdagavond gaan ze naar het theater met elkaar. En donderdagavond vergaderen ze over het gebouw, wat ze wel niet willen aankopen. Er wordt heel veel gedaan, maar hij is geschokt. Want het gaat niet meer over God. En hij, er zit ook een scène in dat hij naar de film gaat. Hij gaat mee naar het theater. En dan ineens rent hij eruit en zegt hij, stop die film, stop die film. De naam van de Heer wordt hier gelasterd op het scherm. En de christenen waarmee hij zat, later is hij in gesprek met hun, waren eraan gewend, zeg maar. Nou, waarom vertel ik dit? Omdat je heel, waarom het mij zo geraakt heeft en ons zo geraakt heeft, is dat je ziet dat in 150 jaar tijd er zo'n enorme kanteling heeft plaatsgevonden. En dat laat die film heel goed zien. En dat heeft raakvlak met ons thema, omdat dit hele boek gaat, Spreuken gaat over van, hoe blijf je nou op de juiste weg? Ik bedoel, in de kerk zien we gewoon in Nederland, in het Westen, dat het vervlakt, dat er een enorme kerkverlating en deuren sluiten van kerken. Maar ook in ons eigen hart, als je je eigen hart een beetje kent, dan zit daar iets in van dat we zo makkelijk geneigd zijn om af te dwalen van het juiste pad, als je eigen hart een beetje kent. Dat we zo makkelijk geneigd zijn om een eigen weg te kiezen. En dat je zomaar ineens eigenlijk een soort van wakker wordt en dat je denkt van, loop ik nogal op het goede pad? Volg ik de Heer nog wel? Vertrouw ik hem nog wel? Betrek ik hem nog wel in alles in mijn leven? Twee belangrijke houdingen om te blijven op de juiste weg. De eerste is dus, vers 5, vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Het eerste, en misschien wel de basis van om te blijven op de juiste weg, is Gods vertrouwen. Een voortdurende houding van vertrouwen op de Heere met heel je hart en niet te steunen op je eigen inzicht. Nou, wat is vertrouwen? Er is net natuurlijk al wat over gezegd. Dit zijn dingen die misschien heel erg bekend zijn. Hè? Ik bedoel, we kennen dit vers misschien van buiten. Maar ik denk dat het heel goed is om weer eens terug te gaan naar die basis, zeg maar. Wat is nou vertrouwen? Wat is geloven? Nou, vertrouwen heeft alles in zich van steunen, zoals we ook in het vervolg vinden. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Dat zijn een soort van synoniemen. Nou, bijvoorbeeld, als je even een stoel in gedachten neemt. Wij hebben van die witte klapstoeltjes. Dat zijn echt, die heb ik van mijn ouders nog gekregen. Dat zijn hele gammele stoeltjes eigenlijk. En als je dat stoeltje ziet staan, die zou bij ons op een feestje komen of zo, en je ziet dat stoeltje staan, dan zou je misschien even twijfelen. Je zou even een afweging maken van, nou, gaat die mij houden of niet? We moeten ze trouwens wegdoen, want er zit ook een scheur in en zo, dus het wordt echt gevaarlijk nu. Maar je maakt de afweging, je kijkt naar die stoel en je denkt van, gaat die stoel mij houden? Kan ik hier in rusten? Steunt die stoel mij voldoende? Als je ja zegt in je hart, dan ga je zitten. Dan hoop je ook dat hij je houdt. Dat is vertrouwen. Je vertrouwt jezelf toe aan die stoel. Of een ander voorbeeld. Als je met de trein reist en je ziet, je bent op Veenendaal de Klomp en je ziet Utrecht staan op de trein. Dan vertrouw je erop dat die trein ook daadwerkelijk naar Utrecht gaat. En dat die machinist je er ook gaat brengen dat spoor er naartoe voert. Als jij dat gelooft, daarop vertrouwt, dan stap je in. Daarmee bewijs je dat je het vertrouwt, dat je gelooft. Nog een ander voorbeeld. Als je iets hebt aan je lichaam, je hebt iets met je arm of wat dan ook, en je gaat naar een chirurg en hij gaat jou opereren, dan moet je misschien wel onder narcose. Sommigen van ons zijn onder narcose geweest. Nou, wat doe je dan? Je vertrouwt jezelf helemaal toe aan die chirurg, toch? Je weet niks wat er gebeurt. Ze kunnen alles doen aan je lijf. Ze kunnen sleutelen wat ze willen. En je hebt het niet in de gaten. Het heeft alles met vertrouwen te maken. Je vertrouwt jezelf toe aan die chirurg. En je hoopt maar dat die chirurg kundig genoeg is. En dat hij er echt voor geleerd heeft. Vertrouwen. Wat vertrouwen niet is, is dat je precies snapt wat die chirurg doet. Dat is niet vertrouwen. Dat je precies weet van, nou, die chirurg, die gebruikt die en die instrumenten, die zijn daar en daarvoor. En dit is de formule die erachter zit. En zo gaat hij om met het bloed. En dat weet je niet. Vertrouwen is dus niet dat je, zeg maar, het eerst helemaal tot in detail weet, alvorens je je toevertrouwt. Je vertrouwt je eigenlijk gewoon toe aan de kundigheid van die chirurg. Je rust daarin. Je geeft jezelf daaraan. Nou, dat is één op één toe te passen op de Here. Vertrouw op de Here met heel je hart. Wat is dat? Steun op Hem. Vertrouw jezelf aan Hem toe als de hemelse chirurg. Rust helemaal in Hem. Snap je precies wat Hij in jouw leven aan het doen is en wat Hij gaat doen? Tot in detail? Nee, absoluut niet. Ik ben me heel beperkt. Ik zie alleen, nu ben ik in deze ruimte, ik zie alleen maar deze ruimte. God is overal, Hij ziet alles. Maar deze vader roept zijn zoon op. Mijn zoon, blijf op het pad en wandel op het pad ten leven. Hoe doe je dat? Vertrouw op de Heer met heel je hart. Rust in Hem. Geef jezelf helemaal. Vond ik heel mooi wat Sabine zei over dat hart. Dat had ik zelf nog niet zo gezien. Van, met heel je hart, in die zin van zonder twijfel. Vertrouw jezelf helemaal toe aan de Heer zonder twijfel. Zonder dat je misschien snapt. Ik wil je drie goede redenen geven waarom je je aan Hem toe kan vertrouwen. Waarom het absoluut veilig is om jezelf misschien weer opnieuw deze morgen als gelovige om tegen de Heer te zeggen: Heere, ik steun niet meer op mijn eigen inzicht, ik steun niet meer op mijn eigen wijsheid, op hoe ik de werkelijkheid interpreteer, maar ik wil helemaal op U vertrouwen. Drie redenen. De eerste is om wie Hij is. En ik wil graag wat delen uit Exodus. En het zou fijn zijn als u dat met mij opzoekt. De eerste reden om je aan de Heer toe te vertrouwen. Waarom het absoluut veilig is. Dat heeft alles te maken met wie God is. In zijn karakter, in zijn wezen. Exodus hoofdstuk 3. Daar vinden we Mozes, die door de Heere geroepen wordt om het volk van Israël uit te gaan leiden. En laten we lezen van vers 11. God heeft tegen Mozes gezegd: ik heb het geroep, het geschreeuw van de Israëlieten gehoord. Het is tot mij gekomen. Mooi, hè, vers 9. Nu dan zie je, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. Schreeuw je op dit moment naar God? Roep je het misschien uit naar Hem? Weet dan dat God hoort. De Bijbel staat er vol mee. Hij hoorde het geschreeuw van deze Israëlieten, die, zeg maar, onderdrukt werden, vreselijk onderdrukt werden door de farao en zijn trawanten. En dan zegt de Heere tegen Mozes: nu dan, ga op weg, ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God: wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En hij zei: voorzeker, ik zal met u zijn en dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. Mozes zegt hier van: ja, Heer, u bent bij de verkeerde, hoor. Wie ben ik dat ik dit volk uit ga leiden? Maar dan zegt God als antwoord daarop, vanaf vers 13, zegt hij: Mozes, het maakt eigenlijk niet zoveel uit wie jij bent, want dit ben ik, vers 13. Mozes zei tegen God: zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: de God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: wat is zijn naam? Met andere woorden, die Israëlieten, die stellen de vraag aan Mozes als hij komt, van: ik ga jullie uitleiden, God heeft mij gestuurd. Dan zullen de Israëlieten vragen van: ja, maar wat is zijn naam dan? Wie is hij dan? Wie is die God waar jij het over hebt, die ons gaat uitleiden? Wat moet ik dan tegen hen zeggen, vraagt Mozes aan God. En dan zegt God dit in vers 14. God zei tegen Mozes: ik ben die ik ben. Ook zei hij: dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: ik ben heeft mij naar u toegezonden. Nou, dan zou je kunnen denken van, dat is nog niet heel erg duidelijk. Wie heeft mij gezonden? Wat moet ik tegen hen zeggen, wie mij gezonden heeft? Ik ben die ik ben. In hoofdstuk 6 geeft God invulling aan die naam. Dat is heel erg mooi. Hoofdstuk 6, vers 1 van Exodus. Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem, ik ben de Heere. Als we de Heere met kapitale letters zien, dan staat daar Yahweh, J-H-W-H of Jehovah. Het is eigenlijk niet echt uit te spreken, maar je kan het J-H-W-H, Yahweh noemen. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God, de Almachtige, maar met mijn naam, Heere, Yahweh, ben ik hun niet bekend geweest. Met andere woorden, God zegt van, mijn naam is, ik ben die ik ben, maar met mijn naam, Yahweh, ben ik nog niet eerder, heb ik mezelf nog niet eerder bekendgemaakt aan Abraham, Isaac en Jacob. God gaat zeg maar zichzelf nog meer openbaren. En die naam van God, Yahweh, heeft alles te maken met de relatie van God tot zijn schepping. In eerste plaats tot Israël. En daardoorheen tot zijn schepping, tot de mensen. En die naam, wie God is, wie hij zegt te zijn, die wordt door de hele Bijbel heen eigenlijk ingevuld. Dit hele boek is geschreven om God te leren kennen. God heeft dit aan ons gegeven, zodat wij hem in zijn karakter, in zijn wezen leren kennen. En hij zegt hier, als hij zegt van, ik ben met mijn naam nog niet aan hun bekend geweest, wat is die naam dan? Nou, dan komt heel vaak dit terug. Moet je maar eens meelezen, in vers 3. Ook heb ik mijn verbond met hun gesloten om het land Kanaan te geven, het land van hun vreemdelingschap waar zij als vreemdelingen verbleven. Bovendien heb ik zelf het gekerm gehoord van de Israëlieten, die de Egyptenaren voor zich laten werken. En ik heb aan mijn verbond gedacht. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik ben de Heere. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit een slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. Ik zal u tot mijn volk aannemen. Ik zal u tot de God zijn. Dan zult u weten dat ik de Heere uw God ben, die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u brengen in het land waarvoor ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven. Ik, de Heer. Wie is God? Hij is de grote ik ben. En dat heeft alles te maken met, ja, dan kun je de vraag stellen van, ja, ik ben wat? Wat? Wat bent u? Nou, God is alles wat wij nodig hebben. En die naam wordt ingevuld. Als je, dan moet je eens een studie naar doen voor jezelf. Maar hij noemt bijvoorbeeld in Exodus 17, vers 15, Jehovah Nissi. Ik ben uw banier. Richteren 6, vers 24. Jehovah of Yahweh, Shalom. Ik ben uw vrede. In Jeremia 23, vers 6. Jehovah, Yahweh, Tzidkenu. Ik ben uw gerechtigheid. Genesis 22, vers 14. Jehovah Jire, ik zal het niet helemaal goed uitspreken misschien, maar ik zal voorzien. Exodus 15, vers 26, Yahweh Rafa, ik ben de geneesheer. Psalm 23, vers 1, heel bekend, ik ben de herder, Jehovah Ra'a. Ezekiel 48, vers 35, Jehovah Shammah, ik ben aldaar. En de naam van Jezus, Jehoshua, ik ben uw heil, ik ben uw redder. Jehoshua. God is wat wij nodig hebben. En God openbaart zichzelf door het woord heen als degene die eigenlijk niets liever wil dan er voor ons zijn. In al zijn volheid. Waarom zou je jezelf aan God toevertrouwen? Omdat hij de grote ik ben die ik ben is. Hij is degene die we nodig hebben. Hij is degene die echt kan voorzien in al onze noden. Hij is ook de heilige. Ik heb me afgevraagd waarom als Jesaja een blik krijgt in de hemel, dan hoort hij die engelen roepen, heilig, heilig, heilig is de Heer. Ik heb me afgevraagd van waarom roepen die engelen, misschien roepen ze het nu nog steeds, ik denk het wel, want daar lezen we dat ze voortdurend roepen, heilig, heilig, heilig is de Heer. Waarom roepen ze heilig, heilig, heilig is de Heer? Waarom roepen ze niet vriendelijkheid, vriendelijkheid, vriendelijkheid is de Heer? Of genade, genade, genadig is de Heer? Of liefde, liefde, liefde is de Heer? Of goedheid, goedheid, goedheid is de Heer? Waarom roepen ze heilig, heilig, heilig is de Heer? Nou, dat heeft alles hiermee te maken. Heilig betekent heel of volmaakt, anders. Wat zij daar roepen is, Heere God, u die op de troon zit, u bent volmaakt, u bent heel, helemaal gezond in heel uw eigenschappen. U bent zo anders dan wat wij hier op deze aarde beleven. U bent zo volmaakt in al uw eigenschappen. Als je iemand kent die heel erg geduldig is, dan is dat niets te vergelijken met het geduld wat God heeft. Als je iemand kent die heel erg liefdevol is, hier op deze aarde, dan is dat niets te vergelijken met hoe liefdevol God is. Misschien ken je het verhaal van Pater Damian wel, een katholieke priester die naar een lepra-kolonie ging, was in Haiti, een eiland, Molokai, een eiland in Haiti. En alle mensen, ik weet niet precies wat voor tijd het was, volgens mij ook 1800 ergens, mensen die aan lepra leden, die werden naar dat eiland verbannen. Daar was een eiland waar dus alleen maar lepra-leiders waren. En als gezond persoon zou je het niet in je hoofd halen om naar dat eiland te gaan. Want lepra is ontzettend besmettelijk. Maar deze pater Damian, die gaat naar dat eiland toe. Er is ook een film van trouwens. En hij gaat er naartoe om wat te doen, om die mensen te helpen. Om een kerkje te stichten. Om diensten te beleggen. En te helpen waar hij kan helpen. Een ontzettende daad van onbaatzuchtige liefde. Hij ging met het risico om zelf lepra te krijgen. En hij was ook niet van, nou, ik raak ze niet aan, want dat advies kreeg hij. Raak ze niet aan, blijf uit de buurt, kom niet in contact met hun speeksel. Maar wat deed hij? Hij lette er helemaal niet op. Er zit een scène ook in die film dat hij zo'n iemand die helemaal aangetast is door lepra gewoon een dikke huk geeft, een knuffel geeft. En dan op een dag komt hij erachter. Tenminste, hij is thee aan het inschenken, hij heeft water gekookt. En hij schenkt dat kokende water in een kopje. En dan komt het op zijn voet. En dan realiseert hij zich dat hij het niet voelt. En komt hij erachter dat hij lepra heeft. En hij sterft niet lang daarna. Dat is liefde, toch? Dat is onbaatzuchtige liefde. Maar het is niets te vergelijken met de liefde van de Heer Jezus. Het staat niet in verhouding. Het wijst er iets naartoe, maar Gods liefde is heilig. Het is van een totaal andere orde. Jezus kwam naar deze aarde, ook naar onze lepra-kolonie. En wij wilden hem niet. We waren vijanden van hem. En hij kwam naar onze lepra-kolonie om al onze zonden op zich te nemen. Om ons genezing te brengen. Waarom zou je God vertrouwen? Gewoon om wie hij is. Heb je goed beeld van hem? Is jouw beeld van Jezus anders dan het beeld van God? Zie je een verschil misschien tussen de God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament? Nou, die is er niet. Het is dezelfde God. En als je naar Jezus kijkt, dan zie je God. In hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En weet je, omdat hij de enige is die zo is, is hij al je vertrouwen waard, zeg maar. Niets in dit universum, niets in deze geschapen werkelijkheid verdient dat vertrouwen dan dat je het alleen in God kan stellen, kan geven, jezelf aan hem kan toevertrouwen. Tweede reden, waarom zou je jezelf aan hem toevertrouwen? Het heeft alles te maken met het verleden. God heeft zich bewezen. Toen wij op de Bijbelschool in Engeland zaten, toen was er een oude bijbelschoolleraar, die in de zending ook had gezeten en heel veel had meegemaakt ook in zijn wandel met de Heere heel erg aan het werk had gezien ook in zijn leven. En die zei altijd tegen ons, het was Engels, dus ik zeg het ook even in het Engels. Hij zei altijd tegen ons van, jongelui, dat was dan geen Engels natuurlijk, maar zo zei hij het ook niet. Maar hij zei dan van, God, he has a record of faithfulness and he would not ruin it on you. Hij heeft een staat van betrouwbaarheid en hij zou dat niet op jou ruïneren of bezoedelen. Met andere woorden, God heeft iets hoog te houden. Hij heeft een staat van betrouwbaarheid. En degene die zijn geloof, zijn vertrouwen op hem stelt, zal niet beschaamd worden. Hij heeft iets hoog te houden. Als wij straks in de hemel zijn, zal niemand van ons kunnen zeggen van, hij was toch, ik heb mijn vertrouwen toen en toen op hem gesteld, maar ik ben er bedrogen mee uitgekomen. Dat gaan we niet belijden met elkaar. Dat kan misschien soms zo voelen nu. Maar hij heeft een staat van betrouwbaarheid. Hij zal het niet bezoedelen op jouw leven. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Hij heeft zich bewezen in het verleden. Vraag het Abraham. Abraham ging op een woord van de Heer. Ik zal het land wijzen. Ga uit je familie. Ga uit je stam, Abraham. En ik zal je leiden naar dat land wat ik je wijzen zal. Je zal er maar op moeten gaan, op dat woord. Misschien heeft u al gedacht een week later. Was dat wel echt van God? Maar hij ging. En God bewees zich als de getrouwe. Vraag het Noach, een boot bouwen, terwijl je nog nooit van regen hebt gehoord. Hij deed het. En hij werd gered met heel zijn gezin. God was betrouwbaar. Vraag het aan David. Vraag het aan Hanna. Vraag het aan Naomi. Vraag het aan Rut. Allemaal verhalen in dit woord waaruit blijkt dat God absoluut te vertrouwen is. Hij heeft een staat van betrouwbaarheid. Vraag het aan de vervolgde christenen. Ik hoorde pas een getuigenis, of las een getuigenis van iemand die 13 jaar in een hokje van anderhalf bij anderhalf moest leven. 13 jaar in een hokje van anderhalf bij anderhalf. Dan zou je zeggen, als je op je eigen inzicht zou afgaan, zou je zeggen, je wordt gek. Dat trek je niet. Dat overleef je niet. Het was in de winter ontzettend koud in dat hokje. In de zomer was het bloed en bloed heet. En hij omschrijft die periode als een 13-jarige huwelijksreis met Jezus. God heeft een staat van betrouwbaarheid. Je zou zeggen, dat red je niet. Maar God was bij hem en dan red je het wel. Hij heeft zich bewezen. En hij zal zich ook in jouw leven bewijzen. Als je jezelf maar aan hem toevertrouwt. Heel vaak hebben wij de klacht van, ik ervaar God niet. Heeft het misschien ermee te maken dat je jezelf niet aan hem toevertrouwt? Mijn zoontje van 2 wil zelf de yoghurt inschenken. En zelfs zijn drinken inschenken. Ik het zelf doen. Daardoor ervaart hij mijn aanwezigheid niet. Ja, ik moet hem eigenlijk een soort van dwingen om het niet te doen, want het wordt een zooitje. Maar God dwingt niet, zeg maar. God vraagt aan jou, geef mij je hart, geef me je volle vertrouwen. En dan zal je hem ervaren. Het derde, waarom zou je jezelf aan hem toevertrouwen? Eerst om wie hij is, het tweede, omdat hij zich heeft bewezen. En het derde, hij is de eeuwige constante. Hij verandert niet. Hij verandert niet. Jacobus zegt, Jacobus 1 vers 17, elke goede gave, elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Hij verandert niet. Mijn geduld hangt af van hoe uitgerust ik ben, of ik goed heb geslapen. Als ik zeg maar uit mijn werk kom, na een dag hard werken, en ik kom thuis en we moeten met elkaar gaan eten, dan is mijn geduld van een ander niveau als dat ik zaterdagochtend lekker wat langer heb geslapen, rustig aan opstart. Is mijn geduld anders. Bij God is dat niet zo. Hij is de eeuwige constante. Er is geen verandering van omkeer bij hem. Hij is altijd dezelfde. Hij is wie hij is en hij blijft wie hij blijft. Vertrouw op Yahweh met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Tuurlijk mag je eigen inzichten gebruiken. Absoluut. God heeft ons hersens gegeven, inderdaad. We mogen die gebruiken. Maar het heeft alles te maken met waar steun je op? Zit je in de stoel van jouw eigen waarnemingen van jouw eigen verstand of steun je met heel je hart op de Heer? En dit is een absoluut gevecht. Dit is, zeg maar, je bent niet raar als dit niet vanzelf gaat. Dit was het gevecht van Paulus. Aan het eind van zijn leven belijdt hij: ik heb de goede strijd gestreden. Hij zegt niet: ik heb de strijd goed gestreden. Zo van: ik heb het toch wel gefixt, zeg maar, aan het eind van mijn leven. Ik heb de strijd goed gestreden. Hij zegt: ik heb de goede strijd gestreden. Wat was dan jouw strijd, Paulus? Wat was je strijd? Ik heb het geloof behouden, zegt hij aan het eind van zijn leven. En nu is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heer mij zal geven. Hij zegt dus, die strijd, dat was een strijd van geloof. Dat was een strijd om te blijven geloven, om te blijven vertrouwen. Om voortdurend tegen mezelf te zeggen, in wat voor omstandigheid dan ook, als er weer iets onverwachts op mijn pad kwam, als er weer tegenstand was vanuit gemeente, als er weer dwaalleraren waren, als mensen me niet mochten of iets van mijn prediking vonden, dan moest ik telkens kiezen om op de Heer te vertrouwen. Met heel mijn hart. En niet op mijn eigen waarneming en mijn eigen inzicht te steunen. Ik heb het geloof behouden. Ik hoop dat we dat allemaal aan het eind van de reis tegen elkaar kunnen zeggen. Ik heb het vastgehouden. Ik heb me aan de Heer vastgehouden. Het tweede, om te blijven op de weg. De tweede aansporingen. Terug naar Spreuken. Ken hem in al je wegen en dan zal hij je paden recht maken. Dat hem kennen in al je wegen, dat woordje kennen, dat is het woordje yada in het Hebreeuws. En dat wordt ook gebruikt, dat is heel mooi, in Genesis 4 vers 1... Daar staat dat Adam Eva kende. En volgens mij staat er in de herziene statenvertaling, hij had gemeenschap met Eva, met zijn vrouw. En in de statenvertaling staat, hij kende Eva. Dat is datzelfde woordje, yada, wat we hier lezen. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Dat heeft dus alles te maken met, dat is een relationeel woord. Dat heeft dus meer inzicht dan van, nou, ik zie hier wat mensen die ik niet zo ken, maar stel nou dat ik een praatje maak met u of met jou zo meteen, en ik ken je naam, ja, dan kan ik tegen mijn vrouw zeggen, als ik je dan nog een keer tegenkom, van hey, die ken ik. Ja, die ken ik, zeg maar, ik weet je naam en ik weet een beetje wat je doet misschien. Maar dit woord is een dieper kennen. Dit is een kennen, wat gebruikt wordt voor de huwelijksgemeenschap tussen man en vrouw. De meest intieme vorm van gemeenschap hebben. Dat is waartoe we worden opgeroepen. Dat is waartoe deze vader zijn zoon oproept en zegt van, mijn zoon, ken hem, ken God in al je wegen. Met andere woorden, heb voortdurend gemeenschap met God. Ken hem in al je wegen. En in Hosea 8, vers 4... Daar wordt het ook heel mooi, dat hoef je niet op te zoeken, maar daar staat, daar wordt dat woordje kennen ook gebruikt. En daar doet God eigenlijk de klacht naar zijn volk Israël. En daar zegt hij, zij hebben koningen, je moet het thuis maar opzoeken, Hosea 8 vers 4, zij hebben koningen aangesteld zonder mij erin te kennen. Dus wat is, ken hem in al je wegen, hoe ziet dat eruit? Nou, je zou het ook zo kunnen zeggen, betrek God in heel je leven, in alles wat je doet, dan zal hij je paden recht maken. Doe niets zonder hem. Ken hem daarin. We noemen het ook wel eens, hè, van ik heb hem er nog niet in gekend. Als iemand nog niet zijn raad heb gevraagd, zeg maar. Dus dat is heel praktisch. Die vader die zegt, mijn zoon, blijf op de juiste weg door op de Heer te vertrouwen met heel je hart en niet op je eigen inzicht. En het tweede, ken hem in al je wegen. Bespreek alles met hem. Doe alles met God. Ik wil je daarin twee praktische handreikingen geven. Van hoe doe je dat nou? Hoe ziet een leven er nou uit wat, zeg maar, God in alles betrekt? En dat wil ik doen uit het leven van David. David zegt in Psalm 5 iets heel moois. David kende dat. Zo'n nauwe gemeenschap hebben met God. David was geen volmaakt man. David zondigde in zonde waar we van gruwen eigenlijk. Hij vermoordde iemand en hij nam zijn vrouw. Maar David kende wel iets van een leven met de Here, een gemeenschap hebben met hem. Hij zegt in Psalm 5, Here, neem mijn woorden ter oren, let op mijn zuchten, sla acht op mijn stem als ik roep, mijn koning, mijn God, want tot u bid ik. 'S morgens hoort u mijn stem, Here. 'S morgens leg ik mijn gebed voor u neer en ik zie naar u uit. De eerste praktische handreiking. Hoe kan je zeg maar een leven vormgeven wat doordrenkt is van een betrekken van God daarin? Nou, ten eerste door je dag met hem te beginnen. David zegt hier, 'S morgens, Here, word ik eigenlijk stil. Voordat David was koning, hè? Vergis je niet. Wij denken dat we druk hebben. David had het druk. En Daniel had het druk. Daniel was ook een groot en belangrijk man in een geweldig groot wereldrijk. Maar wat deed David? Hij zegt, 'S morgens, Here, roep ik tot u. En leg ik alle dingen die mij bezighouden en van de dag, die leg ik voor u neer. En dan zegt hij, en ik zie naar u uit. Kijk, het mooie van als je God aan het begin van je dag al betrekt, in alles wat er staat te gebeuren, in heel je agenda eigenlijk al met hem doorneemt en zegt van, Here, dit en dit gesprek staat op de agenda en ik vind het moeilijk, ik vind dit en dit moeilijk, wilt u me helpen? En ik ga die en die persoon ontmoeten en ik weet niet helemaal hoe ik hem moet bejegenen. Wilt u me helpen, Here? Als je het doet, heb je iets om naar uit te kijken. Je hele mindset, zeg maar, is al gericht op God. Is het een wet dat je 's morgens stille tijd moet houden? Zegt de Bijbel, je moet 's morgens om 7 uur stille tijd houden. Nee, absoluut niet. Het staat er niet. We kunnen wel tegen elkaar zeggen dat bijvoorbeeld van David kunnen we leren dat hij 's morgens de Here zocht. En Daniel had 3 keer in zijn dag een moment ingebouwd waarop hij de Here zocht. In heel zijn drukke agenda, 3 keer. En hij was er niet van af te brengen. Op dat punt wordt hij verzocht. Hoe is dat bij jou? Bij u? Als je niet structureert je leven, dat is zo als je een kast moet inbergen. Als je er zo in knikkert, gaat er niet zoveel in en wordt een soortje. Zonder structuur kan leven niet floreren. Heb je structuur in je wandel met God? Heb je het zeg maar gekaderd? Niet als wet, niet van oh, als ik het doe, dan zet ik een vinkje en dan ben ik er weer klaar mee en dan ben ik een goed christen. Maar om zeg maar dat kennen van God, die gemeenschap beoefenen met hem vorm te geven. Ik weet ook dat het voor ouders, of voor ouders, maar ook voor moeders heel erg moeilijk is. Ik hoor een keer een moeder die uitte een klacht naar een andere moeder. En die zei van, ja, ik heb 6 kinderen. En dan zie ik dat Jezus 's nachts na een hele drukke dag nog tijd met God nam. En ik weet niet hoe ik het allemaal moet doen. En toen zei die andere vrouw tegen die vrouw, die zei van, ja, maar Jezus had geen 6 kinderen. En dat bemoedigde haar. Nou, ik denk dat je wel, wees nuchter. Maar het is ontzettend goed om je dag te beginnen met de Here, om vanuit de gerichtheid op hem je dag in te gaan. En om dat te kaderen. Het tweede, praktische handreiking. Ontwikkel een houding van voortdurend gebed. Kijk, 's ochtends de dag met de Heer beginnen is ontzettend goed en helpend. Maar ontwikkel een houding van voortdurend gebed. Ook dat vinden we in het leven van David terug. En ik ga dat niet lezen omwille van de tijd, maar dat vind je in 1 Samuel 23. Daar lees je een aantal keer dat er een moeilijke situatie op David afkomt. Hij is in een stad waar de Filistijnen bezetten die stad. En hij wil daarop afgaan. Maar hij vraagt eerst, Here, moet ik daarop afgaan? En dan verandert de situatie en dan gaat hij weer naar de Here. Je moet het maar lezen, 1 Samuel 23. Je merkt daar dat David niet alleen 's ochtends zeg maar alles bij God neerlegde, maar dat hij gedurende de dag, als er een situatie op hem afkwam, dat hij meteen daarmee naar God ging. Ontwikkel die houding. Een houding van voortdurend gebed. Je zou het kunnen vergelijken met is je elastiek in de hemel vastgemaakt, zodat als je, zeg maar, je bent bezig met je dagelijkse bezigheden, maar als je even, zeg maar, ontspant, dan schiet je eigenlijk als het ware naar de Here. Of is je elastiek op aarde vastgemaakt? En ben je voortdurend eigenlijk automatisch gericht op de dingen van hier en nu? En moet je moeite doen om naar de Heer te gaan? Ontwikkel een houding van voortdurend gebed. Weet je wat nou zo mooi is in deze aansporing? Dit is Gods woord, hè? God zegt, ken mij in al je wegen, dan zal ik je paden recht maken. Wat mij zo bemoedigd heeft, is dat God zelf dus mij oproept om hem te betrekken in alles. Als je twijfelt of God betrokken is en wil zijn op jouw leven, dan is dit een bewijs, of misschien wel het bewijs, dat hij betrokken is op je leven. God zelf zegt deze morgen tegen je, ken mij nou, betrek mij nou in heel je leven. Betrek mij erin, dan zal ik je paden recht maken. Hij wil dat. Tot in de kleinste details. De almachtige, de eeuwige, de ik ben die ik ben, die niet van deze tijd is, die boven de tijd staat en die nu al in de toekomst is, de eeuwige. Hij zegt, ik wil betrokken zijn in jouw leven. Ken mij, betrek mij in alles van je leven. Hij wil. Wil jij het ook? Wil ik het ook? Wil ik hem betrekken in alles van mijn leven? Tot in de kleinste details. Kijk, er is iets geks met ons aan de hand, broeders en zusters. En dat is dat er in ons hart een bepaalde neiging zit, dat we, zeg maar, bij hem wegrennen. Zoals Adam bij God wegrende. Dat zit in mijn hart, dat zit in uw hart. Adam verstopte zich voor God. En God zocht hem op en zei, Adam, waar ben je? Dat zit ook in mijn hart. Ik merk dat dagelijks. Weet je hoe dat komt? Dat komt door schuld en door schaamte in mijn leven. Dat komt omdat wij niet volmaakt zijn, maar dat we nog steeds zondigen. En wij voelen ons schuldig. En misschien wel terecht. Omdat we voortdurend Gods wet overtreden. En die schuld en die schaamte, die zorgen ervoor dat, hoewel we zulke mooie beloftes horen, dat God wil, dat wij toch achter dat bosje wegkruipen. En zeggen, maar ik wil het eigenlijk ten diepste niet. Gek is dat, hè? Schuld en schaamte, die weerhouden ons en die zorgen ervoor dat wij achter dat bosje wegkruipen. Bij God vandaan. En weet je wat nou zo mooi is? En eigenlijk het goede nieuws is. Is dat God zelf ervoor heeft gezorgd dat die schuld en die schaamte er niet hoeven te zijn. Ze zijn terecht, absoluut. Want ik verdien het helemaal niet om in gemeenschap met die heilige God te leven. Wie ben ik, zeg? Wie bent u? Maar God heeft zelf voor die oplossing gezorgd. Hij is naar onze lepra-kolonie gekomen. En hij heeft al die schuld die wij tegenover hem hebben, al onze wetsovertredingen, dat waarin we God niet lief hebben gehad met heel ons hart en onze naast als onszelf, heeft Jezus op zich genomen aan het kruis. En hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. De straf is betaald. En daarom kan je achter je bosje tevoorschijn komen. Om wat Jezus heeft gedaan. God roept je op deze morgen, ken mij in al je wegen. Kom achter je bosje tevoorschijn. En leef in gemeenschap met God. Waarom? Omdat alle schuld, alle schaamte, alle veroordeling, heel je zondige bestaan is weggenomen door Christus, Jezus, onze Heer. Hij is verlosser. Hij heeft het allemaal weggedragen. Zo is er dan geen veroordeling meer, geen aanklacht meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Geen veroordeling meer. En dat is wat Satan je wil doen geloven. Dat is waarom je misschien toch weg blijft rennen voor hem. Om het niet allemaal met hem te doen. Omdat je die aanklacht gelooft in je hoofd. Dat je schuldig staat. God ziet jou aankomen. Moet je kijken wie jij bent, zeg. Dat is Satan, dat is de boze. Dat is degene die jou weg wil houden bij God. Dat is niet Gods hart. God zegt, kom, ken mij in al je wegen. Ik sluit af met de belofte. Dan zal hij je paden recht maken. Zegt deze vader tegen zijn zoon. Zoon, vertrouw de Heer met heel je hart, steun niet op je eigen inzicht. Zoon, ken de Heer in al je wegen, betrek hem erin. Dan zal hij je paden recht maken. Wat betekent dat, rechte paden? Betekent het dat mijn leven dan smooth gaat? Dat het allemaal voor de wind gaat? Dat mijn leven zeg maar beter gaat dan iemand die God niet erkent en zich niet aan hem toevertrouwt? Nou, absoluut niet. Voor het oog gaan we door dezelfde dingen heen. Maar dat die rechte paden, die hebben alles te maken met... Recht heeft ook zoiets in zich van goed, juist. Je zou het kunnen vertalen met... hij zal je paden recht maken, hij zal je leiden en je helpen om dit leven op de rechte of de juiste manier door te komen. Zodat je straks in het nieuwe Jeruzalem zal aankomen. Hij zal jouw paden recht maken. Dat betekent dat hij jou zal leiden en dat hij je zal helpen, dat hij er voor jou is om dit leven op de rechte, juiste manier door te komen, zodat je aan het eind van de reis met Paulus kan zeggen, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Voorts is voor mij weggelegd, de krans van de rechtvaardigheid. Je zult hem dus aan je zijde hebben, te midden van de moeite, te midden van de strijd, zul je hem aan je zijde hebben. En als God voor je is, als God voor ons is, wie zal het dan tegen ons zijn? Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allemaal heeft overgegeven. Ken je dat? Geloof je dat hij zichzelf voor jou heeft overgegeven? Hij heeft zichzelf voor ons allemaal overgegeven. Zal hij ons ook niet met Christus in dit leven, alles wat we nodig hebben, zal hij ons ook niet alle dingen schenken met hem? Absoluut. Ik sluit af met het prachtig vers wat we hebben gezongen net. Wat ook dit leven brengt, hij is nabij. Het zij het vreugd of het droefheid schenkt, hij is nabij. Hoe sterk ook Satans macht, Jezus geeft licht en kracht. Ieder die hem verwacht, hij is nabij. De Heere zegene zijn woord aan ons aller hart.